Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Edward, welkom man. Fijn dat je er bent. En ja, ook voor jou de eerste vraag. Nieuwe monogamie, wat versta jij daaronder?
Ja, het is een interessante term, vind ik. Een begrip wat volgens mij heel erg gaat over contractering. En dan hebben we het niet over een leasecontract of een huurcontract.
Nee, gelukkig.
Maar dan heb je het eigenlijk over het relatiecontract. En in een relatiecontract kun je kijken van, spreek je eigenlijk af, wat verwacht je van elkaar? Waar geef je van uit? Welke beloftes doe je elkaar? En wat je vaak ziet is dat als je het hebt over een contract, dat heel vaak onbewust is.
Ja, impliciet of expliciet. Hè? Dat je heel veel impliciete veronderstellingen hebt.
Ja.
Van hier zijn wij het volgens mij stiekem wel over eens.
Ja, precies.
Als je het niet expliciet maakt, dan loop je er tegenaan.
Dat is het.
Ja.
En in mijn ervaring komen natuurlijk allerlei koppels in mijn praktijk. En dan zie ik vaak dat ze op een of andere manier vastlopen. En dat heeft vaak te maken dat ze natuurlijk nooit expliciet hebben gemaakt. Wat verwachten we van elkaar? En wat zijn daarin onze mogelijkheden, de grenzen die we elkaar gaan aangeven? En dan is een onderdeel van het proces bij mij heel vaak opnieuw een contract maken.
Ja.
Nou, volgens mij valt dat ook echt wel onder het begrip new monogamy.
Absoluut. Mooi. Mooi hoe je het verwoord.
Ja.
Jullie horen het sonore stemgeluid van Edward de Boer. Hij is relatietherapeut en nog veel meer in Amsterdam. Zijn praktijk heeft de prachtige naam Propria Forza.
Klopt.
Waar staat Propria Forza voor?
Propria Forza staat voor eigen kracht.
Oké. Okay.
Het is interessant. Het komt uit het papje mens. Zit er een heel verhaal aan vast. Maar we hebben de term ooit van onze tuinman gekregen.
Oké. Okay.
Hij zei, we wilden een naam voor de praktijk. En toen heeft hij hem bedacht.
Wat ontzettend leuk.
Ja, en het komt wel heel mooi uit, omdat ik in mijn praktijk veel doe met interculturele relaties. Mm-hmm. En op een of andere manier trek ik daardoor allerlei mensen aan van allerlei culturen. En dat maakt mijn praktijk tot een hele kleurrijke mix.
Wat heerlijk.
Van alles.
Wat heerlijk. Maar ja, goed, je praktijk Propria.
Propria Forza.
Propria Forza.
Ja.
Als ik kijk op de website, dan zeg je wat ik doe in de kern. Ik werk met de energie van de liefde. Want liefde is de verbindende energie door al het leven heen stroomt. Het is de meest basale, geliefde en gevreesde. Wat we kennen, die liefdesstroom. Dat vind ik wel spannend wat je daarover zegt. Wat is het gevreesde stuk aan de liefdesstroom?
Ik zou zeggen overgave. Want op het moment dat jij je overgeeft in de liefde, is dat misschien wel een van de meest kwetsbare dingen die er zijn.
Mm-hmm.
Want je kunt natuurlijk ook verwond raken. En dat kun je je hele leven lang eigenlijk gaan oefenen. Hoe doe je dat nou?
Wat gewond raken in de liefde.
Ja, het kan een onderdeel zijn. Ja, want het is heel kwetsbaar. En je steekt ergens je nek uit op het moment dat je volgeeft in een relatie.
Mm-hmm.
Hè? Dus ik geloof dat het Lucie Baer is die zegt, alles van waarde is weerloos.
Mm-hmm.
Dat geldt bij alles waar we van houden. En zeker dat wat we dus lief hebben.
Ja, dat is mooi dat je het zegt. Veel mensen realiseren dat zich niet, maar een relatie is voor een stukje een gok nemen. Het is je vertrouwen stellen in die ander. En verraad ligt altijd op de loer. Dat je niet de tijd krijgt of niet de aandacht krijgt, of dat de ander toch met andere doelen of tijdelijk verward afgeleid is. En die kern, dat risico zit er altijd in een liefdesrelatie.
Ja.
En daar zijn we ons niet van bewust vaak.
Ja, klopt.
Ja,
ja, klopt. Natuurlijk is verraad iets wat zeker langskomt in mijn praktijk. Dat kan niet anders. Hè. Met allerlei thema's die kunnen spelen is verraad en ook overspel een van de vaak ook pijnlijke, maar ook heel uitdagende onderwerpen. Maar het hele interessante vind ik met thema verraad in de liefde is dat het heel vaak ook verraad is aan jezelf.
Oké, kun je dat toelichten?
Nou ja, want kijk, je kunt natuurlijk allerlei mooie afspraken hebben, bewust of onbewust, in een partnerrelatie. Maar hoe is eigenlijk de relatie met jezelf in die liefde? Hè? Mm-hmm. Hou je echt van jezelf? En wat zijn nou de waarden waar je voor staat? En hoe wil jij op jouw manier vorm geven aan liefde? En vaak is dat ook een hele onbewuste relatie. En op het moment dat ik te maken heb met koppels waar bijvoorbeeld vreemdgaan speelt, ontrouw, dan merk ik dat het niet altijd gaat over alleen de ontrouw naar de partner, maar heel vaak spelen er allerlei zaken die eigenlijk onderbelicht zijn gebleven in de relatie tot iemand zelf. En dan is zeg maar iemand waar je verliefd op wordt, dat is vaak een soort van trigger, een soort wegwijzer naar iets wat bij jezelf in de schaduw is gebleven. Bijvoorbeeld een bepaald verlangen. Mm-hmm. Daarnaast is het natuurlijk ook zo, op het moment dat je te maken hebt met ontrouw en je doet allerlei dingen die op het randje zijn. Mm-hmm. Wat je vaak ziet is, je krijgt te maken met niet de waarheid spreken, met liegen, met allerlei pijn die elkaar berokkent als het ware, beschadigingen. Mm-hmm. Dat is vaak ook niet wat je wil.
Nee.
Hè, dus je bent en vaak is het ook nog zo dat je dat doet bij mensen waar je van houdt. Mm-hmm. Nou, dat maakt het tot een heel ingewikkeld gebied. Maar een van de grote onthullingen die er vaak zijn, is eigenlijk de onthulling dat je dus jezelf echt kwijt bent geraakt. En dat dus dit ook een kans is om opnieuw stil te staan. Wat wil ik nou echt? En hoe wil ik op mijn manier liefde vormgeven in het leven?
Ja, ja. Ja, dat is mooi wat je zegt. Hè? Dus wat je ook eigenlijk aangeeft is van in dat vreemdgaan, is het vooral een kennismaking met een verloren stuk zelf, of een verloren geraakt stuk zelf, of een herinnering aan een stuk zelf wat er niet meer is.
Ja.
Wat opgeroepen wordt door die ander.
Ja,
precies. Esther Perel zegt ook vaak van ja, een affaire is vaak niet het terugkeren naar je partner, maar een terugkeren naar een stuk van jezelf.
Ja.
En iemand anders is daarvoor nodig om dat te triggeren. Maar vaak gaat het helemaal niet om die affairepartner. Die persoon triggert iets. Maar vaak is het niet zo dat die persoon zelf nu zo heel centraal staat in de affaire.
Ja, dat klopt. En daar zie ik ook wat gradaties in. Hè? Dus ik zie, soms zijn er affaires waarbij de derde, noem ik het maar even, precies die trigger is. Mm-hmm. Ik ben overigens ook altijd wel, ik probeer wel goed op te letten om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Omdat je zou kunnen zeggen, het is ook zo'n zinnetje, de derde is een boodschapper. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, de derde vertelt ook iets wat niet tot uiting is gekomen of niet tot wasem komt in de relatie zelf. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan is een derde ook een beetje een instrument tot groei van de relatie. Dat kan.
Ja.
Dat kan ook heel goed zijn. Maar daarmee doe je vaak ook juist die persoon weer tekort. Dus ik ben er wel alert op, want het kan ook zijn dat daadwerkelijk daar een bijzondere verbinding is. Een zielsverwantschap, een lotsverbinding.
Een liefde.
Een hele diepe liefde. Ja. Het kan ook zijn dat je misschien merkt, ik hou van twee mensen. Ja, hè? Ja. In dat geval vraagt het ongelooflijk veel onderzoek.
Ja, ja, ja. Want hoe ga je daarmee om? Want inderdaad komt er soms een affaire uit en dan wordt door de partner die bedrogen is heel erg hard geëist dat alle contact verbroken wordt en er mag niet eens meer een berichtje uit. En dan zie je rouw en verdriet, hè, bij de partner die dader is geweest, dan even tussen aanhalingstekens. En dan willen ze die eigen partner niet verder verdriet doen of verraden. En ze komen niet aan hun liefdesverdriet toe, omdat ze niet mogen afwikkelen met die ander, omdat ze daar niet een gezond einde aan kunnen geven. Wat adviseer jij stellen waar je dat ziet gebeuren?
Ik heb daar niet één vast advies in. Mm-hmm. Ik kijk vooral wat doet er zich voor in de relatie. En mijn ervaring is dat op het moment dat je op een geforceerde manier een relatie afkapt, of dat je als begeleider dat forceert, dan druk je eigenlijk iets weg wat er toch al is. En heel vaak is er al heel veel ontstaan. Mm-hmm. Niet altijd, maar in veel gevallen is er al iets aan contact geweest. Soms heel veel intimiteit. Soms is er seksueel contact geweest. Tuurlijk, en allerlei vormen van hechting. Ik ben daar niet voor om dat al radicaal af te kappen. Dat is voor mij niet het uitgangspunt. Maar er zijn meerdere routes, meerdere varianten.
Ja, maar ik vind het soms ingewikkeld. Want dan zie je zo'n partner, de bedrogen partner, echt, echt enorm verdriet en pijn hebben. En dan het verkeerde besluit nemen om de partner te dwingen te amputeren. Hè? Want het is natuurlijk eigenlijk een amputatie.
Ja.
En precies wat je zegt, er wil nog iets gezien worden. Er heeft nog iets een plek te krijgen. Of ja.
Klopt.
Ik worstel er ook wel eens mee hoor. Maar ik ben toch altijd, ik zit vrij sterk op het punt dat ik zeg van probeer samen een slotbericht te sturen.
Ja.
Bel mooi. En blijf erbij, zodat er een controle is, of in ieder geval een veiligheid is.
Ja, weet je, er zitten meerdere perspectieven aan. Hè? Dus één perspectief is, één van beide partners is zeg maar buiten de relatie gaan kijken naar iets anders. In veel gevallen, als het gaat over overspel, is dat inderdaad een mens. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat iemand een groot jacht had gekocht en die is gaan schrijlen op de Caribische Oceaan.
Ja, of gokken. Gokken kan ook.
Ja, gokken kan ook. Ik heb toen gezegd, je bent vreemd gaan met je boot.
Ja.
En dat had ik niet moeten zeggen, want hij werd vervolgens echt maandenlang door zijn vrouw om de oor geslagen met hij is vreemd gegaan met de boot.
Soms geef je cliënten verkeerde zinnen
mee. Ja. Dus, maar goed, het is een metafoor. Hè? Dus, het kan ook zijn om iets anders. Dus we hebben allemaal vormen waarin we dus eigenlijk uit de relatie stappen, mentaal, emotioneel, ons niet meer focussen op onze primaire partner als, ik noem het, primaire hechtingsfiguur. Mm-hmm. Daar ontstaan allerlei verwarringen. En dan is de vraag, hoe herstel je dat? Ja. Wat doe je daarmee?
Ja.
Dan kan het natuurlijk zijn dat de relatie eigenlijk in een dusdanige fase was dat zeg maar de affaire die er dan is, hè, of het vreemdgaan, of de derde, of de zeilboot, eigenlijk een soort kantelpunt is naar het beëindigen van de relatie. Dus het was eigenlijk al niet zo heel veel meer. Dat kan. Met alle pijnlijke situaties van dien. Maar soms is het ook op.
Ja.
Dan spreekt het ook voor zich. En dan nog is het natuurlijk belangrijk, hoe wikkel je dat af? Alleen nu niet per se met de nieuwe partner. Of het zeilboot. Maar nu is het veel meer van, hoe beëindig je de relatie op de meest optimale manier. Op een schone manier. Zodat je de handen vrij hebt. En zeker als er kinderen zijn, is het dan de vraag, dat je als ouders verder kan.
Ja, ja.
Wat natuurlijk ook kan, is dat dat niet het geval is. Dus dat de relatie eigenlijk heel veel potentieel nog heeft, heel stevig is. En dus dat bijvoorbeeld de verliefdheid een enorme wake-up call is voor allebei, van we hebben iets gemist.
Ja.
Nou, dan kan het een opmaat zijn tot hele nieuwe gesprekken.
Ja,
dan is zeg maar de affaire natuurlijk super, super vruchtbaar. Maar ja, hoe ga je dan om met het beëindigen? Nou, en daar is niet één richtlijn in. Ik vind het heel mooi wat jij zegt. Ik maak daar heel veel situaties in mee.
Ja,
dus ik denk dat ik, hoe ik werk, is dat ik vooral kijk, wat doet zich voor? En wat is, het klinkt misschien gek, maar het minst beschadigend voor alle betrokkenen.
Ja.
En dat is voor mij een heel belangrijk criterium. Ja, dat je, want het is vaak al heel pijnlijk. En er zijn vaak ook heel veel verwondingen opgelopen in zo'n situatie.
Ja.
Het hoeft niet, maar meestal wel. En dan is het vooral de vraag van, hoe leer je ervan? Hoe gebruik je het als een opstap tot groei? Hoe brengt het soms ook weer die liefdesstroom op gang?
Ja, mooi hoor. En ik bedoel, als we naar affaires kijken, mannen en vrouwen beginnen affaires. En in iedere gemeenschap, bedoel, het is niet alleen in heteroseksuele relaties, maar eigenlijk die natuurlijk over de volle breedte affaires optreden. Als we ons heel even focussen, omdat het toch voor ons de meest voorkomende is die we zien, in de heteroseksuele relatie. En dan met name mannen. Ik vind het toch fijn om met jou over mannen te praten.
Ja, wat, hartstikke leuk.
Want ja, we kennen elkaar van de opleiding van Piet Wijsveld. Hè? Die zegt, mannen zijn in wezen hartsverkracht vanaf jongs. Dat hartsverkrachte stuk, ik vind het interessant om eens wat over door te praten. Maar want wat zie jij vooral bij mannen als reden om in een affaire te stappen? Wat maakt dat mannen dat stiekem gaan doen en niet het gesprek aandurven gaan met hun vrouw?
Ik weet het eigenlijk niet precies of dit ook per se iets is van mannen.
Mm-hmm.
Of mannen-vrouwen.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet of ik dat zo al kan zeggen.
Mm-hmm.
Ik kan wel wat algemeenheden zeggen wat ik zie bij de mannen in mijn praktijk.
Ja, nou ja, goed. Ook omdat vaak dan de afwikkeling van de affaire Of de omgang met het uitkomen van de affaire tussen mannen en vrouwen vind ik wel verschillend.
Absoluut. Ja, en daar kan ik wel wat over zeggen.
Ja, ja, precies.
Misschien kunnen we daarmee beginnen.
Ja, laten we daar eens even mee beginnen.
Ja, nou, kijk, weet
de betrapte man.
De betrapte man. Nou, wat ik zie... Kijk, en dan hebben we het natuurlijk over de stellen die dus niet een contract hebben met elkaar over hoe gaan we met elkaar met andere relaties om. En kunnen we ook andere intieme seksuele relaties hebben buiten de primaire relatie, om het zo maar te zeggen.
Vind ik zo, maar je laat het bijna klinken alsof heel veel mensen dat wel met elkaar gecontracteerd hebben. Maar heel eerlijk gezegd denk ik dat bijna niemand dat gecontracteerd
heeft. Nee, dus dat is misschien mijn beroepsdeformatie. Dat ik dus natuurlijk wel kijk vanuit het perspectief, ja. Wat zijn de afspraken die je hebt? Ik kom ook stellen tegen die dat wel op een of andere manier op tafel hebben. Vaak is er nou, onderhuids van alles al afgesproken, maar niet uitgesproken. Mm-hmm. Maar de betrapte man. Wat ik dan zie is dat natuurlijk heel vaak veel schaamte, mm-hmm. heel veel schrik, heel veel boosheid, heel veel verwarring. Daar kan van alles spelen. In een aantal gevallen word ik dan ook benaderd door de man. Het interessante is namelijk dat als er contact met mij wordt opgenomen, dan is het 9 van de 10 keer een vrouw. Hè, bij de heteroseksuele relaties.
Ja.
Want ik werk ook met homostellen en met heel, ontzettend veel plezier. Maar het is heel vaak de vrouw. Als de man belt of mailt, dan weet ik, er is echt iets aan de hand.
Ja, ja, vaak is het dan ook gewoon dat een vrouw heeft gezegd van, weet je, ik doe altijd alles. Ik heb alles gedaan de laatste jaren.
Absoluut.
Als jij deze relatie nog wil redden, dan ga jij maar...
Ga jij maar op zoek, ja, absoluut.
Ja, ja,
nee, zo is het. Hè? Dus dat is echt met de rug tegen de muur onder druk. Dus dat is één ding. Natuurlijk is het fijne daarvan dat er wel echt een urgentiebesef is.
Ja.
Hè? Dus het is niet van, nou, we gaan eens even kijken waar we op uitkomen. Nee, er is, speelt echt wat. En wat wij als mannen natuurlijk niet zo goed kunnen, is ons echt open en kwetsbaar opstellen op het emotionele stuk.
Mm-hmm.
Dat leren we gewoon niet. Huilen leren we niet.
Voelen leren we niet.
Voelen doen we ook niet aan.
Opstaan
nee, nee, weet je. Ja. Dus we slikken het allemaal maar weg. En het begint natuurlijk heel jong op het voetbalveld, waar je een bloedneus oploopt, doordat je de bal tegen je gezicht krijgt.
Ja.
De tranen springen je in de ogen. Je denkt van, ik wil niet en ik wil naar huis. Ja. Maar één ding weet je zeker, als je dan naar mama rent, ja, dan hoef je nooit meer mee te voetballen.
Nee.
Met
papa,
andere woorden,
als papa aan de kant van het veld staat, dan geeft hij een schop onder je kont.
Ja, en dan moet je weer. Ja. Dus je leert als het ware je pijn weg te slikken. En ja, dat is eigenlijk in de basis ons wereldbeeld als mannen. Ja, wegdrukken eigenlijk die pijn en zeker niet verbaliseren. Dus wij leren daar helemaal niet. En dat vind ik echt een groot verschil met heel veel vrouwen. Niet alle vrouwen, maar de meeste vrouwen die ik tegenkom, ook in mijn praktijk. Ik ken het ook van, nou, natuurlijk de vrouwen nabij in mijn leven. Dat er gewoon veel minder taboe zit op huilen, op pijn. Relaties worden veel meer bespreekbaar gemaakt. En als iets wordt besproken wat vandaag speelt, dan wordt het morgen ook nog eens gecheckt. En een paar dagen daarna ook nog van hoe is de vervolg gegaan. En dus wij bij ons is het vaak, hè, ons als mannen, zie je dat mannen vaak veel meer gefocust zijn op wat is het probleem, wat is de oplossing? Hoe komen we daar zo makkelijk mogelijk? En daarna drinken we een biertje.
Ja, ja, kan er een streep onder en kunnen we door.
Ja, 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 ja. Nou, en dan zie ik vaak dat bij de betrapte man de focus vaak veel meer ligt op de probleemoplossing. Dat de vrouw veel, veel meer tijd en ruimte heeft voor het verwerken van de pijn.
Nodig heeft. Voor
nodig het heeft, ja. Het op tafel legt. En dan zie ik een paar interessante verschillen gebeuren. Het eerste is dat ik zie dat mannen eigenlijk wel merken, ik moet er wat mee, maar ze hebben geen idee wat. Ik zie ook vaak dat ze heel erg overweldigd zijn door allerlei gevoelens, maar die niet kunnen onder woorden kunnen brengen. En ik zie vaak dat juist bij de vrouwelijke partner, bij een heterostel dan, heel veel behoefte is om het te delen. En ik zie dat niet altijd, maar heel vaak dat mannen iets meer de neiging hebben om zich te isoleren in zo'n situatie en af en toe met een paar mensen te delen. Maar ik heb echt mannen die gewoon niks delen met bijna niemand, om wat voor reden dan ook, maar die dokteren liever zelf de oplossing uit en gaan er daarmee aan de slag.
Mm-hmm.
Terwijl soms is het zelfs zo dat die vrouw het al met 6 vriendinnen en 5 familieleden heeft besproken.
Ja.
En daar ontstaan hele interessante disbalansen.
Ja.
Want Soms is die man nog bezig de oplossing te verzinnen voor iets waar hij niet uitkomt. En dan zijn er 30 vriendinnen en familieleden die allemaal een mening hebben over de affaire. En dan krijg je ook soms hele ingewikkelde situaties. Dus mijn advies daarin was altijd van, wees heel selectief met wie deel je dit. Het is heel goed om support te hebben, juist als het zo moeilijk is. Wie steunt je daarin? Familieleden, vriendinnen, vrienden. Maar wees er wel heel bewust van wie betrek je daarin.
Ja.
Want anders ben je ook nog de problemen van hun aan het oplopen. Ja, herken je dat?
Dat? Nou, ja. Zeker. Maar wat mensen soms vergeten. Kijk, in de boosheid en het verdriet snap ik dat je even ontploft. Hè? En dat je het ook vrij uit laat stromen. De ingewikkeldheid is, als jij op een dag besluit om die partner toch weer in te sluiten, dan moeten die 25 buitenstaanders die partner ook weer insluiten.
Ja.
Na alles wat ze over hem of haar weten en wat er over gezegd is. En dus daarom dat ik ook inderdaad vaak zeg, van, probeer het klein te houden. En zoek mensen uit die ook jouw partner een warm hart toedragen. Die enigszins in het midden zitten.
Ja.
En het niet uit elkaar trekken, maar het liefst het ook een beetje bij elkaar houden. Ja. Dus dat herken ik heel erg.
Ja, spijker op de kop. Ik denk dat het klopt.
Ja. Wat ik ook even mannen, want die trekken zich dan terug. Wat mij vaak opvalt is dat, omdat mannen niet zo goed zijn in sorry zeggen. Echt diep sorry zeggen. Mm. Dat op het moment dat ze dat gedaan hebben, echt sorry hebben gezegd, 2 keer, 3 keer, 4 keer, dat ze zoiets krijgen van, en nu mag er wel een streep onder, want ik heb nu toch sorry gezegd.
Oh ja.
En dan vergeten ze een stuk proces aan de kant van de vrouw.
Oh ja, en hoe zie je dat dan?
Nou, dan zie ik dat zo'n man op een gegeven moment zegt van, ja, maar weet je schat, we hebben het er nu 3 weken over. Ik heb al zo vaak sorry gezegd en ik heb er spijt van. Ik heb je mijn telefoon gegeven en ik heb je alles verteld en je hebt dit en zus en zo en hier en daar. En ja, wat kan ik nog meer doen? En dan een beetje naar die boosheid gaan.
Mm.
En dat is zo contraproductief.
Ja.
Dat werkt zo niet. Hè? Want dan zijn zij degene die besluiten om de streep te zetten.
Ja.
Maar dat besluit kunnen zij niet nemen. Er is maar 1 iemand die besluit die streep te zetten in wezen. En dat is de partner die het verraad heeft moeten opvreten.
Ja.
Moeten slikken.
Ja. Ja, dat klopt. En soms hoor ik dan die mannen ook verzuchten. Ja, ze onthoudt ook alles. Ja,
Kruun, ze heeft een geheugen. Ze kan nog gesprekken van 2010 terughalen.
Zo is het echt. En het hele interessante vind ik, is dat ik soms met koppels werk, waar dan, die komen bij mij bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe stap willen zetten en omdat ze willen groeien in een relatie of dat ze de ruzies willen verminderen. Dus de aanleiding is helemaal niet een affaire, maar gewoon groeien in de relatie en bewustwording.
Wat mooi.
Want dat is natuurlijk uiteindelijk relatietherapie, wat is dat meer dan bewust worden van de dysfunctionele en de functionele dynamieken in een relatie.
Ja.
Dus dat is alleen hoe vaak ik het toch ook meemaak, dat op het moment dat we wat terugkijken naar de relatie en wat is er allemaal gebeurd, dat er soms inderdaad dit soort zaken, en dat kan soms ook een affaire zijn, uit van 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar geleden komen, dat je denkt van, wat nooit echt is opgelost. En dan voel je dat het eigenlijk die liefdesstroom nog in de weg staat. En dan is het soms heel goed om daar nog een keer op terug te blikken. En dat is in de plaats, dat is niet oude koeien uit de sloot halen, maar dat is eigenlijk het verwerken van een soort van oud zeer, wat gewoon ergens nog is, wat gewoon nooit verzorgd is.
Ja, ja.
En dat is dan wel heel zinvol om te doen.
Ja, Hanna Kuppen noemt dat de slapende egels in de relatie.
Mm.
En dat iedere keer als je inderdaad iets onaflaat, iets moeilijks, iets ingewikkelds of te vroeg een streep zet, dan rolt er een slapende egel de kamer in.
Nou.
En zij zei daarover dat op het moment dat er uitgereikt wordt voor een vrijpartij, voor intimiteit, seksualiteit, dan stoot je die egels aan en die worden wakker en die belemmeren de liefdesstroom.
Ja, dat prikt. Ja.
Ja, ik gebruik die metafoor tegenwoordig vaak en die spreekt enorm aan.
Ja, ik denk dat klopt.
Ja, ja,
dat klopt.
Ja.
En ergens weet je, die egel die doet ergens die winterslaap. Je struikelt niet meteen weg. Over. Nee, hij gaat niet weg. Ergens weet je dat hij daar in die hoek ligt.
Ja,
ja, dat klopt.
Ja, ja, mooi is dat. Mooi.
Ja.
Een advies aan mannen dan, hè, wat jou betreft. Je bent als man, ben je ontmaskerd. Hè? Het blijkt dat je al maandenlang een affaire hebt. Je hebt vooral veel gelogen. Hè? Want dat weten we ook, dat vaak is het niet eens zozeer de handelingen die je hebt verricht. Maar vooral het feit dat je zo gelogen hebt, wat zoveel pijn doet. Wat zou jij mannen, wat adviseer jij mannen? Wat zijn nou een paar dingen waarvan je denkt van ja, daar zouden we echt als mannen zoveel handiger in moeten worden?
Wat ik merk wat heel belangrijk is, is besef van de emotionele schade. En heel vaak zie ik dat vrouwen heel verbeterd hameren op een sorry en op wat er allemaal is gebeurd. Omdat ze gewoon niet de erkenning hebben op hun pijn. Mm-hmm. Omdat mannen eigenlijk veel te snel doorschakelen naar de oplossing. En inderdaad, wat je zegt, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Nu is het toch klaar, nu kunnen we verder. Dat werkt bij de ander helemaal niet altijd zo. Dus je kunt nooit sneller dan de langzaamste. Dus dat vraagt soms heel erg stilstaan bij, hoe is het nu met je? Dat kan soms best precies, een tijdje dat, dus, duren.
Dat de man ook actief de rol neemt om steeds terug te keren naar,
yes.
Ja, hoe is het dat. Nu met je? Leven er nog vragen? Ik zie dat je wat somber bent. Speelt het in je hoofd?
Precies. En dat
iets weten?
Nou, en wat ik dus zie bij veel mannen is dat zij het initiatief voor intimiteit, hè, en dan bedoel ik niet intimiteit als synoniem voor seks hebben, maar intimiteit als de brug slaan eigenlijk van hart tot hart, dat initiatief heel vaak in verhouding meer bij vrouwen vandaan komt. Dus dat wij als mannen al, nu generaliseer ik enorm, het is echt niet altijd zo, maar dat wij als mannen wat meer de neiging hebben om gewoon lekker te leven en ons ding te doen. En dat vrouwen veel meer en wat actiever de graadmeter hebben, de antenne uitsteken van hoe is het nu in deze relatie? Mm. Dus je zou kunnen zeggen de feminieme kwaliteit is eigenlijk steeds afstemmen. Hoe is het nu onze liefdesverbinding? Klopt het? Klopt de temperatuur? Klopt de balans? Is er aandacht voor elkaar? En,
mooi.
Ja, en wat ik dan zie is dat de mannen dat vaak onderschatten hoe belangrijk dat is voor vrouwen. Neutrale gezegd, je kunt de masculine energie onderschat hoe belangrijk dat is voor de feminine energie. En dan zie je soms dat het te snel voorbij wordt gegaan aan de verwonding. En ik zie wat heel helend kan zijn, is op het moment dat, en nu even vanuit het mannenstuk, op het moment dat mannen veel actiever en bewuster rekening houden met de verwonding van de ander. Mm-hmm. Dat kan op heel veel manieren. Dat kan zijn door er aandacht aan te besteden, door erover te praten, door er te zijn. Hè, dus gewoon het aanwezig zijn en het kunnen dragen van die pijn.
Ja.
En dat is nou precies een kwaliteit wat we als mannen niet zo leren. Hè, ja, want onze pijn leren wij wegdrukken en die bloedneus vegen we weg. En nu ineens zitten we in een situatie ergens in ons leven. Dat kan ook zijn als we 30, 40, 50 of 60 zijn, waarin we ineens iets moeten oefenen, kunnen oefenen en leren, wat we van nature nooit geleerd hebben, namelijk pijn dragen.
Ja, ja.
En dat is wel wat vrouwen bij uitstuk wel kunnen. Hè? Niet alleen als kind, maar denk aan de menstruatie en de cyclus, waar we als mannen ook nooit bij stilstaan. Dat je elke maand ben je meerdere weken op een ene manier gammel. Ik zeg het even als man, maar ik weet van echt van vrouwen heel dichtbij hoe beroerd je kan zijn. En dan gaat het niet alleen om het moment van ongesteldheid zelf, maar daarvoor en daarna. En je bent gewoon een aantal dagen beroerd. Je hebt gewoon letterlijk pijn.
Ja.
Dus je ziet dat vrouwen ook zelfs fysiek, als het ware getraind zijn in pijn dragen. Niet alleen fysieke pijn, maar daarmee ook emotionele pijn. Nou, en die training, die hebben wij als mannen nooit gehad. Nee, wij leren die pijn vermijden.
Bijzonder als je dat zo zegt.
Ja, en dus wat ik zie in het herstellen van bijvoorbeeld zo'n diepe crisis in de relatie, als je als man de vrouw pijn hebt gedaan, dan zie ik heel vaak dat de short wordt genomen naar de zogenaamde oplossing, terwijl de eigenlijke oplossing veel meer ligt in een heel diepe leer oefenen, in een hele diepe empathische beweging om de pijn van de ander te dragen.
Ja, ja. Ja, en dan misschien dat je dat ook herkent, dat als man, hè, dan affaire is uitgekomen en nou, we zijn zo een paar weken verder. En dan denken we van, oh nou, het is nu even, voelt wat ontspannender. Er lijkt even niet zo heel veel aan de hand te zijn. Dus laat ik er niks over zeggen. Of weet je, vooral een beetje het vermijden van het erover hebben.
Ja.
En dat hebben mannen echt te leren. Dat juist het goede moment is om er wel even naartoe te gaan.
Precies dat.
En dan te zeggen van, goh schat, weet je, wat fijn dat we even zo rustig zitten. Hoe is het ermee?
Ja.
Dat je dan, maar dan ga je dus aandacht geven aan een wond.
Ja.
En een man denkt dan van, ja, maar als we er aandacht aan geven, dan is er weer gedoe. Maar het is de meest liefdevolle beweging die je kan maken.
Ja,
en
dat klopt.
Dan voelt de ander zich echt gezien en gehoord.
Ja.
En dat is dat empathisch instappen.
Ja, en dat zeg je heel mooi. En dat je dus als man de initiatief inneemt. Dus dat je dat niet bij de vrouw laat. Want dat is heel vaak juist de vrouwelijke, wat meer de vrouwelijke taak. Hè, of de vrouwelijke initiatief. de initiatief komt bij, vaak bij de vrouwen vandaan. Dus ja. Op het moment dat je het actief doet, kun je daarmee... Dan maak je de pijn niet ongedaan, maar het helpt wel met de herstel.
Nee, sterker nog, hè, als je het aan de vrouw laat om het steeds te moeten agenderen, dan bezorg je die vrouw iedere keer het rotgevoel van erover moeten beginnen.
Ja.
Waarbij op een gegeven moment het gevoel van ik ben een zeurkous, ik begin er weer over. En dan ook dat zuchten erbij wat mannen kunnen doen.
Ja.
En dat is echt een tip aan de mannelijke luisteraar. Ja. Weet je, als een affaire is uitgekomen, ga naar die pijn, ga naar die wond met aandacht.
Ja.
En met deemoed.
Absoluut.
En blijf die sorry zeggen.
Ja.
En natuurlijk is er een liefdesstory of is er een uitleg of een rechtvaardiging of een verhaal.
Ja.
Maar daar komt pas ruimte voor als het ja, als er aandacht is geweest voor die pijn en die wond.
Klopt. En ik, wat je daar toe kan voegen is dus dat het gaat aan de ene kant is het oefenen van uithoudingsvermogen.
Ja.
Want wel eens mannen denken al van het is gefixt en dan is het, zijn we nog niet eens begonnen.
Precies.
Hopen ja. We dan, hè? We zijn nu klaar. Nee.
Zo herkenbaar.
Nee. En wat je ook niet moet onderschatten is de lange termijn werking. En dat soms ook na maanden... Na jaren zelfs soms nog bepaalde triggers kunnen zijn dat iets die pijn oproept. En vooral dan is het ook belangrijk om daar alert op te zijn en om daar niet van tafel te vegen, maar te weten van ja, dit doet ertoe om daar echt naartoe te gaan. Dus dat is ook een vorm van loyaliteit of trouw door dan nog steeds daar aandacht aan te kunnen besteden.
Ja, ja.
En dat ja, want dat kan heel diep gaan. En dat vind ik nog wel een hele, dat kom ik ook in mijn praktijk tegen. En dat vind ik een van de heftigste dingen rond dit thema. Dat is waar zeg maar de affaire of het vreemdgaan enorme trauma's triggert. Waardoor er soms echt de bedrogen partner met enorme vervelende beelden komt te zitten. Die niet eens de werkelijkheid hoeven te zijn. Maar heel veel verwarring en pijn kunnen oproepen. Zelfs ook nadat je het hebt opgelost en dan komt het alsnog terug. Dus dat vraagt echt soms nog een hele specifieke aandacht.
Ja, omdat inderdaad ook het slachtoffer heeft te zien dat het een oude pijn is. Die in het hier en nu zich voordoet, maar daarmee niet dat de partner daar schuldig aan is.
Ja.
He, dat je dat ook uit elkaar leert halen.
Klopt. En daar noem je nog iets interessants, want je noemt het begrip slachtoffer. En een van de perspectieven die ook in mijn praktijk vaak ook helpen, is om zeg maar wat gedifferentieerder naar het thema slachtoffer te kijken. Want zeg maar, je hebt natuurlijk die polariteit dader-slachtoffer. Maar als je dan wat preciezer kijkt, hè, dus dan kan die slachtoffer zich natuurlijk enorm als een dader gaan gedragen.
Ja, zeker.
Hè, dus ik heb meegemaakt dat de bedrogen of bijna bedrogen partner allemaal camera's ging ophangen. Mm-hmm. Verborgen camera's in de werk. Ik geloof dat het een winkel was. Of in, en die ging dat monitoren.
Ja, ja.
Dus die gaat er dan bovenop als een soort van inspector Morse. En dan wordt het een soort van privé AIVD. Waarbij die ineens die slachtofferrol omslaat in bijna daderschap.
Ja.
Daar maak ik hele heftige dingen mee. Of inbreken in laptops.
Ja, dat sowieso deze tijd. Ik had vandaag ook een stel waar een GPS-tracker gewoon weer in een tas gegooid was.
Ja.
Ik schrik daar echt van. Maar met die moderne technologie. En ik krijg ook eerlijk gezegd in de reels heel vaak van die GPS-tracker aanbiedingen voorbij. Omdat ze kennelijk in de gaten hebben dat ik iets met relaties doe.
Kun je een business in beginnen?
Maar het is toch onvoorstelbaar dat we elkaar aan het stimuleren zijn om als een privédetective onze eigen partner te ontmaskeren.
Ja. Ja,
als je daar toch beland bent, Edward.
Ik heb het allemaal meegemaakt. En ook dus in allerlei varianten. Maar er zit voor mij nog een andere kant aan dit verhaal. En de andere kant is, en dat heeft mij, dat is vind ik ook een belangrijk perspectief om mee te nemen, is dat namelijk: wat maakt dat iemand ontrouw is?
Mm-hmm.
Wat maakt dat iemand het kostbaarste wat er is op het spel zet?
Ja.
Inclusief kinderen, inclusief huis, inclusief alles wat opgebouwd is. En vaak ook nog liefde.
Ja.
Wat ik dan heel vaak zie, is dat in heel veel gevallen, niet in alle gevallen, maar in heel veel gevallen, te maken heeft met allerlei hechtingspijn, mm-hmm. hechtingsdynamieken. En vaak zit daar hechtingstrauma, wat niet onderkend is, waardoor er op een of andere manier makkelijker die partnerrelatie, die liefdesrelatie kan worden losgelaten. Als je dan ernaar kijkt, dan zie je daar soms zoveel vroegkinderlijke pijn en trauma. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat degene die dus dader is in het vreemdgaan, op een hele andere manier ooit slachtoffer was. Omdat bijvoorbeeld de moeder of de vader of een andere oude figuur zo onbetrouwbaar was, dat daar een soort van heel diep scriptbesluit is genomen. Een soort van levensbesluit van, ja, maar ik ga nooit iemand meer helemaal vertrouwen. Ik ga me nooit meer helemaal aan iemand geven. Nou, als dat het geval is, dan kun je zeggen, ja, iemand is dader, want die is vreemd gegaan. Maar het levert soms zo'n enorme ontroerende gesprekken op. En op het moment dat je dat met elkaar aangaat en dat partners bij elkaar kunt zien hoe pijnlijk bepaalde dingen uit de geschiedenis zijn geweest. Ja. Dat is nooit een excuus om de ander pijn te doen of om vreemd te gaan in mijn ogen. Maar het is wel een hulpmiddel om soms echt te gaan begrijpen.
Ja, ja. Nou, maar dat is belangrijk dat je dat zegt, dat het een hulpmiddel is. Want niet iedereen met een afwezige vader gaat vreemd daarna in zijn leven. En niet iedereen met een narcistische moeder maakt er een zootje van daarna in zijn leven. Dus we hebben een reactie op, op die vroege jeugdgebeurtenissen. Ja. En die is toch weer voor iedereen anders. En soms leidt het inderdaad tot begrip, hè, tot verdieping van gesprekken en dus tot verbinding.
Klopt.
Maar inderdaad, het mag nooit een excuus zijn. En er kunnen nog heel veel andere redenen ook meespelen in eventueel het vreemdgaan.
Klopt.
Ja, want dat vind ik wel eens lastig. Dat er altijd gezegd wordt van ja, zijn moeder zag hem niet, dus daarom gaat hij nu vreemd. Mm. Nee, jij ziet hem niet en daarom gaat hij nu vreemd.
Nou, dat en in de eerste plaats, je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. En op het moment dat je doet, het is jouw keuze geweest. Ja. Bewust of onbewust, jij hebt het gedaan. Dus daar begint het. Hè? Maar het is wel soms heel verhelderend om te zien van, wat maakte dat jij makkelijker die keuze nam? Hè? Ja. Of dat je je niet bewust was van die consequenties? Nou, en dan zie je heel vaak dat dat toch ook te maken heeft van, wat heb je wel of niet meegekregen in je gezin van herkomst?
Ja, ja. Ja. Wat ik heel belangrijk vind, hè, dan, want daar laten we nog heel even tijd voor maken. Op het moment dat zo'n affaire is uitgekomen, er is een mooi traject geweest van herstel. Maar nou ja, eigenlijk ook wat je in het begin al zei over nieuwe monogamie, nieuwe monogamie. Het oude contract heeft niet gewerkt. Ja. Er is een affaire geweest, daar komt als het goed is. Hè, je noemde hem daar straks vruchtbaar, maar er kan ontzettend veel informatie uitkomen.
Ja.
Dus cruciaal is, en dat is denk ik een fout die ik mannen veel zie maken. Mannen zeggen van ja, nee, maar als we dat fixen, dan zal het niet meer gebeuren. Slash, dan keren we terug naar de oude situatie. En dat vind ik een grote vergissing. Want die oude situatie heeft niet gewerkt. Dus die gaat weer niet werken als je daarna terugkeert. Je moet naar een nieuw contract 2.0.
Klopt.
Je moet die verleidingen, die afleiding of het gemis in de relatie.
Ja.
Moet je bespreken, moet je onderzoeken.
Ja, klopt. Ja, eens. Ze vragen wel eens wat ik doe en wie ik ben. Laat zijn stel, ja, tegen de kinderen zeggen we gaan naar Edward. Dat is de klusjesman.
De klusjesman.
De klusjesman.
De klusjes.
Hij helpt ons namelijk met klusjes in de liefde. Maar als je een relatie kunt beschouwen als een huis, dan beschouw ik mezelf veel meer als een aannemer. Mm-hmm. Waarbij het stel zelf het huis in elkaar zet. Maar ik help ze als het ware een nieuw een soort plan te maken van hoe moet het huis eruit zien? Wat willen we opnieuw? Misschien willen we een nieuwe betonstort in het fundament. Mm-hmm. Misschien hebben we wel nieuwe muren en ramen nodig. Misschien willen we wel uitbouwen en hebben we nog een extra bad. Dus het nadenken over hoe ziet nou de architectuur van onze liefdesrelatie eruit? Dat vind ik altijd een hele mooie en belangrijke.
Ja, precies. Vraag. Want je zegt aannemer. Ik denk inderdaad architect. Een architect heeft en technische kennis. Die weet wanneer een vloer dragend is en wanneer een balk moet blijven staan.
Ja.
En houdt rekening met ontwerpaspecten en functionaliteit.
Ja, klopt. En tegelijk leg ik dan wel zoveel mogelijk bij het stel, want het, natuurlijk is het hun relatie. Mm-hmm. Dus ik faciliteer het proces wel. Dus daarin zie ik mezelf als een soort van iemand die hier en daar een zetje geeft. Maar het mooiste is op het moment dat er zoiets heeft plaatsgevonden, dat dan een stel samen een soort nieuwe blauwdruk maakt. En dat is dan een nieuw relatiecontract, een hercontract.
Ja,
ja. Ja, en dat is super nuttig en vruchtbaar in mijn ogen om te doen.
Ja. Tijn Verhoeven, die in de vorige podcast zat, die zei zo mooi van, ja, bij een relatie hoort sowieso die buitenwereld met zijn uitdagingen, met zijn verleidingen. Hè? Die komt de relatie in, daar ontkom je niet aan. En dat is natuurlijk ook zo bij de architectuur van jouw huis. Het is een huis met ramen, waardoor je naar buiten kijkt. Er komen prikkels van buiten.
Klopt.
Hoe probeer je daar koppels bij te begeleiden? Hoe zorg je dat ze daarin ook de juiste gedachten met elkaar vormgeven?
Ja. Nou, dat hangt heel erg van elke koppel af. Dus ik merk dat bij elke koppel is een heel eigen dynamiek. En bij sommige koppels speelt heel erg het verlangen om dat te gaan ontdekken. Dus die hebben veel meer de behoefte aan exploratie. Dat gaat over ook de fase waar ze in zitten. Soms ook de leeftijdsfase. Ik heb ook koppels die zeggen, ja, we hebben het allemaal wel meegemaakt, maar we willen het met elkaar. Dus ik heb een aantal koppels van 50, 60, soms nog wat ouder. En die zoeken eigenlijk veel meer een nieuwe intimiteit met z'n tweeën. En die willen veel meer verdiepen. Dus die hoor ik dan wat minder over, hoe gaan we wel of niet om met andere relaties buiten onze relatie. En ik heb ook wel koppels die, ik heb koppels die het dan niet weten. Dus die hebben eigenlijk een soort onderzoek nodig. En dan helpt het natuurlijk om dingen scherp te gaan zien en te definiëren.
Jij hebt ook een directe stijl, hè? Dat staat ook op je website.
Ja.
Want ik heb bijvoorbeeld koppels die zijn ontstaan uit een affaire. Dus ze hadden allebei een relatie.
Ja.
En dan ontstaan ze uit een affaire.
Ja.
En dan op een dag is er weer een affaire. En dan is de een heel boos op de ander. Ja, en dan kan ik niet anders dan zeggen, maar zo ken je elkaar. Zo heb je elkaar ontmoet.
Zeker.
Wat hebben jullie dan toen over afgesproken toen jullie met elkaar begonnen? Ja, zeker. Nee, niks. Ik zeg dus, zeker. Iemand herhaalt het gedrag waarop je notabene hebt uitgekozen.
Ja, klopt.
En hoe fascinerend is dat wij dan toch iets in ons hoofd doen? Van ja, dat deed hij wel met mij of dat deed ze wel met mij destijds. Maar dat gaat hij nu niet meer met een ander doen. Of dat gaat zij nu niet met een ander doen.
Ja, maar dan kom je ook om een interessant ding, Kruun. Want daar zie ik ook dat, eigenlijk zou je kunnen zeggen, onbewust is er een soort van wantrouwen ingebakken in de relatie vanaf het begin. Mm-hmm. Dus een onbewust relatiecontract is, je kunt met een ander in een relatie zijn zonder dat iemand het weet. En daar begint de relatie. He, dus dat is wat je zegt. Ja. En ik heb op dit moment ook een aantal koppels in begeleiding waar dus een heel diep wantrouwen zit. Vooral daardoor. Dus dat in die startfase van de relatie, dat kan zijn helemaal aan het begin. Het kan ook zijn in die eerste periode iets van een affaire heeft plaatsgevonden of soms ook onduidelijkheid dat bijvoorbeeld in de datingfase toch niet iemand niet helemaal transparant was, er nog contact was met een ex, toch nog een keer een soort van uitstap is gemaakt, terwijl de ene dacht, we hebben een soort monogamie met z'n tweeën en de ander dacht, ja, maar het is nog niet helemaal serieus. Ja. En als dat er is, dat kan ook, dat wordt dan ook een onderdeel van de blauwdruk. En daar is soms later ook echt herstel op nodig.
Ja, dat is uniek. Nu realiseer ik me ook dat als een stel uit een affaire is ontstaan, dan heb je met zo'n stel ook te onderzoeken, wat zocht je toen buiten je relatie bij elkaar? Dus waar heb je elkaar primair op uitgekozen? Dat is iets geweest van een onderdrukt verlangen of een gemis. Maar er zaten ook goede componenten in die eerdere relatie. Ja. Hè? Dus wat is daarmee ook losgelaten?
Klopt.
Oh, daar moet ik nog veel meer over nadenken.
Ja, dat is mooi. Betekent. Dat is mooi. En er is nog iets om daaraan toe te voegen. Is dat, ik werk veel met, ik heb zelf twee nationaliteiten. Ik ben in Canada geboren, in Nederland opgegroeid. Mijn vrouw komt uit België. Dus daar zit ook nog een cultureel verschil. Dus ik ben heel ervaren met allerlei verschillende culturen. Ik werk daar ook mee in mijn praktijk. Dus ik heb veel expats waar ik mee werk, of dat een van beiden uit een andere land komt. In sommige culturen, kijk, de Nederlandse cultuur is op een bepaalde manier vrij open en vrij zeker voor vrouwen. Ik heb een aantal stellen waarvan de Nederlandse vrouw uit Nederland komt, waarvan de man uit een ander land komt, waarin de vrouwen in verhouding veel minder vrij zijn. En dan zie ik soms dat daar ook hele ingewikkelde wantrouwdynamieken ontstaan.
En dan is het impliciete contract vaak heel erg verschillend voor beide.
Ja.
En als dat niet goed besproken wordt, maar goed, dan komen we bij multiculturele relaties. Ja. Daar gaan wij een andere keer verder over.
Goed. Het enige wat je daarover kan zeggen, en dat is wel een belangrijke in dit thema, is dat je dus heel goed nadenkt over wat zijn de waarden die meedoen met de blauwdruk.
Absoluut.
En als je daarover nadenkt, kan dat ongelooflijk helpen. Zeker met het contracteren.
Ja, en met het inrichten en opzetten van het nieuwe huis.
Exact.
Dat zou mooi zijn.
Ja, zo is het.
Nou, dankjewel Edward. Ja, we moeten gewoon stoppen. De tijd zit erop, maar we kunnen nog uren verder. Dus die zal vast nog een keer terugkomen. Nou, voor iedereen die bij Edward terecht wil, op de website propiaforsa.nl. liggend streepje. De liggend streepje.
Ja, laat dat maar. Okay. Als je googelt Prop Yourself of Edward de Boer, dan kom je
er. Vind je jou. Nou, super fijn. Hartelijk dank voor je inzichten. En we spreken elkaar snel.
Graag gedaan.